Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Mocht u vragen hebben over deze serie, neemt u dan contact met ons op. Telefonisch 0342 478432 of per e-mail info@transworldradio.nl. En dit is ons internetadres, transworldradio.nl. Aan het eind van het programma, dan hoort u deze gegevens nog een keertje. We zitten midden in de uitleg van Paulus over Gods wegen met Israël. Hoe zit het met de uitverkiezing en met de belofte van dit volk? En hoe verhoudt zich dat tot hun afwijzen van de Messias? Is er eigenlijk in de toekomst nog een plan voor hem? Al deze vragen komen in Romeinen 9 tot en met 11 aan bod. En, zoals Paulus in de hele brief al een helder betoog heeft neergezet, zo legt hij hier ook weer stap voor stap uit hoe het zit. Een niet onbelangrijk punt is ook dat dit schriftgedeelte door de Heilige Geest is ingegeven. Paulus benadrukt aan het begin van hoofdstuk 9 dat hij in Christus de waarheid spreekt. We begonnen de vorige keer met de vele voorrechten die het Joodse volk had gekregen, omdat God hen als een eigen volk had uitgekozen. Paulus noemt 8 van die voorrechten op, waaronder het feit dat de Heer Jezus als Jood op aarde heeft geleefd. Maar de apostel is er ook duidelijk over dat die verbondenheid tussen God en zijn volk ernstig verstoord is, omdat zij tenslotte de Messias niet aanvaard hebben. Paulus lijdt daar zelf onder, ondanks de tegenstand die hij vaak van de Joden ondervonden had. En als hij verder gaat, maakt hij onderscheid tussen de Israëlieten. Door verharding en ongeloof is een deel van het volk Israël buitengesloten van Gods heilsplan. Natuurlijke afstamming brengt iemand niet automatisch bij God. Vandaag gaan we verder bij vers 25 van Romeinen 9.
In de vorige uitzending hebben we gezien dat de apostel Paulus duidelijk maakt dat het volk Israël werd gekozen door de soevereine wil van God, niet vanwege hun verdiensten. Vandaag zullen we lezen dat de Heere niet alleen een rest uit het volk Israël verkoos, degene die zich tot hem keerden, maar de Heere roept ook een volk uit de niet-Joden, de heidenen. Paulus schrijft in Romeinen 9 vers 24, die mensen zijn wij, niet alleen Israëlieten, maar mensen uit alle volken. Romeinen 9 vers 25 en 26. In het boek van de profeet Hosea zegt God immers, het volk dat niet van mij was, zal ik mijn volk noemen, en de mensen die ik niet lief had, zal ik lief hebben. Op de plaats waar gezegd werd dat zij mijn volk niet waren, zullen zij kinderen van de levende God worden genoemd. Dat ook de heidenen tot de mensen behoren met wie de Heere het goed voor heeft, moet wel vanuit de Bijbel worden aangetoond. Paulus gebruikt daarvoor een tweetal citaten uit Hosea. Deze citaten werden kennelijk in de vroegchristelijke gemeente vaker gebruikt, in verband met de verkiezing van de heidenen, want we vinden een dergelijke aanhaling ook in 1 Petrus 2 vers 10. In Openbaring 21 vers 3 lezen we over het nieuwe Jeruzalem. Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en hij zal zelf bij hen zijn. In Openbaring 21 staat in de Griekse grondtekst zijn volk in het meervoud, zijn volken. Het gaat om een volk dat is samengesteld uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Het eerste citaat dat Paulus gebruikt wordt ingeleid met in het boek van de profeet Hosea zegt God. Daarbij geeft het gebruik van de tegenwoordige tijd, God zegt, de actualiteit aan. De Heere spreekt nog steeds door zijn woord. Het eerste citaat is een vrije aanhaling van Hosea 2, vers 22. De Heere zal degene die niet zijn volk waren, in Hosea weergegeven door de symbolische naam van Hosea's tweede zoon Lo-Ami, roepen tot een status, waarin ze wel zijn volk zijn. De woorden, de mensen die ik niet lief had, zal ik lief hebben, zijn een vrije weergave van het Hebreeuwse woord Lo-Ruhama, zij die geen ontferming of medelijden ontvangt. De context van Hosea behandelt de verwerping, de uitsluiting en de toekomstige hernieuwde aanneming van de 10 stammen van Israël. Maar of het nu gaat om een opnieuw aannemen van Israëlieten of om het opnemen van heidenen, het principe blijft gelijk. Het feit dat mensen uit volken die niet meer Gods volk zijn, door een genadedaad van God worden aangenomen om bij zijn volk te horen. Een dergelijke profetie moet Paulus ook versterkt hebben in het geloof dat de huidige verharding en uitsluiting van een deel van het Joodse volk niet definitief kan zijn. Petrus past de profetie toe op de gelovigen in zijn tijd. Hij zegt, maar zo bent u niet, u bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij Hem hoorde, nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en hoe vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. De tweede profetie is uit Hosea 1, vers 10. Ze verwijst naar heidenen, waar ook op de aarde, nu en in de toekomst, die zich tot Christus bekeren. Zoals Jacobus het stelde, zodat de rest van de mensheid de Heere zal zoeken, alle vreemde volken die ik voor mijzelf heb opgeëist. Handelingen 15, vers 17. Degene tot wie God eerst gesproken had, dat ze niet zijn volk waren, zullen worden geroepen tot een status van kinderen van de levende God. De uitdrukking op de plaats waar gezegd werd, wijst op het land Israël. Er zijn ook verschillende andere profetieën die spreken over het opgaan van de heidenvolken naar Jeruzalem. Hosea mocht de 10 stammen Gods genade verkondigen. De Heere gaat hen opnieuw aannemen als zijn kinderen. Datzelfde geldt nu ook voor de heidenen. Door de roeping van de Heere verandert hun verwerping in een genadevolle aanneming. Dat deed de Heere niet omdat de heidenen beter waren dan zijn volk Israël. Voor Joden en niet-Joden geldt, het hangt er dus niet van af of u graag wilt of erg uw best doet, nee, het hangt af van God, die het goede met ons voor heeft. Romeinen 9, vers 27 en 28. Maar over de Israëlieten riep de profeet Jesaja uit, al was hun aantal zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, toch zal er maar een klein deel van hen overblijven, want de Heer is vast besloten te doen wat Hij zegt, grondig en snel. Als de Heere zijn afgedwaalde volk Israël weer tot geliefde kinderen kan maken, zal Hij hetzelfde ook met de heidenen doen. Maar hoe moet dan de huidige onbekeerlijkheid van het grootste deel van de Israëlieten worden geplaatst? Het citaat in vers 26 uit Hosea 1 vers 10 bevat ook een heerlijke belofte. Toch zal Israël uitgroeien tot een groot volk. Woorden van gelijke strekking vinden we ook in het aangehaalde gedeelte uit Jesaja 10 vers 22, maar dan als een oordeel. Het citaat uit Jesaja 10 wordt ingeleid met Jesaja roept uit over Israëlieten. De tegenwoordige tijd roept geeft de actualiteit en de tijdloze geldigheid van Gods woord aan. Het gebruik van het werkwoord roepen wijst op de bewogenheid en het indringende van het profetische woord. Paulus citeert uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. In de Septuaginta lezen we, toch zal er maar een klein deel van hen overblijven. De Hebreeuwse tekst heeft, een rest zal terugkeren, of een rest zal zich bekeren. De boodschap is hetzelfde. Een rest of overblijfsel zal, langs de weg van bekering, deel krijgen aan Gods heil. In Openbaring 7 vers 4 lezen we, en ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen, 144.000 uit het volk Israël. Het is een rest, een overblijfsel, dat zich zal bekeren tot de Heere, de God van Israël. Maar met het overblijfsel van de heidenen, niet alle heidenen geven gehoor aan de oproep van het evangelie, wordt het toch een schare die niemand tellen kan. Openbaring 7 vers 9 en 10. Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam, Christus, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Ze riepen luid, onze redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Maar, zal iemand vragen, waarom is het maar een rest, een overblijfsel? Omdat de Heere niemand dwingt om op zijn roepstem in te gaan, en omdat als God roept, een mens de verantwoordelijkheid heeft om te luisteren en te gehoorzamen. Als een mens niet luistert naar Gods roepstem, zijn de gevolgen daarvan voor eigen verantwoordelijkheid. Het is de Heere die zijn barmhartigheid en liefde toont, maar als een verloren en zondig mens zijn genade niet aanvaardt, blijft hij in de verlorenheid en dood liggen. Romeinen 9 vers 29. Jesaja had al eerder gezegd, als de Heere van de hemelse legers niet enkele van ons in leven had gelaten, waren wij vernietigd, net als de inwoners van Sodom en Gomorra. Het lijkt een hard oordeel, dat alleen een rest of overblijfsel van Israël gered zal worden. Daarom voegt de apostel nog een citaat uit Jesaja 1 vers 9 toe, waaruit valt op te maken, dat het Gods genade is, dat er nog een rest, een overblijfsel, van het volk wordt behouden. Romeinen 9 vers 30. Wat kunnen wij hieruit opmaken? Het volgende. De volken die niet hun best deden om door God aangenomen te worden, zijn toch aangenomen en wel omdat zij nu in Jezus Christus geloven. Tot nu toe heeft Paulus aangetoond dat de tijdelijke verharding van een deel van Israël een onderdeel vormt van het heilsplan van God. Nu gaat Paulus in op het tweede aspect, namelijk de eigen verantwoordelijkheid van het volk Israël. De apostel laat in het komende gedeelte zien dat Israël zelf schuldig is aan de verharding waarin ze zijn terechtgekomen. Het is Gods genade dat een gedeelte van het volk, een rest, toch behouden wordt. Romeinen 9 vers 31. Maar de Israëlieten deden daarvoor wel hun uiterste best. Ze hielden zich strikt aan de wet van God en probeerden zo door hem aangenomen te worden. Maar het is hun niet gelukt. Waarom niet? Omdat zij niet op Jezus Christus vertrouwden, maar dachten dat het helemaal van henzelf afhing, van hun eigen prestaties. Jezus Christus was voor hen het grote struikelblok. God had hen daar al voor gewaarschuwd. Pas op, zei hij, ik leg te midden van de Israëlieten een struikelblok neer, een steen waaraan ze zich zullen stoten. Maar wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. Tegenover de heidenen staan de Joden. Israël hield zich strikt aan de wet van God. Dat houdt in een wet die de weg wijst tot rechtvaardigheid voor God. Daarbij heeft Paulus de wet van Mozes verwoord in de eerste vijf boeken van de Bijbel op het oog. Het doel van de wet is Christus, en er wordt in de wet gesproken over het geloof. Het najagen van de wet is een goede zaak, als een mens haar op de juiste manier najaagt door het geloof, bereikt men inderdaad het einddoel, namelijk de rechtvaardigheid voor God. De tragiek van Israël is dat zij, hoewel zij die wet najaagden, er toch niet in slaagden aan haar te voldoen. Zij bereikten de rechtvaardigheid niet door het houden van de wet. Het lukte hen niet om bij de finish aan te komen om de prijs in ontvangst te nemen. Paulus heeft al uitgelegd dat de wet zuiver, rechtvaardig en goed is, en dat zij de mens bewust maakt van zijn zonde. De wet breekt dan ook ieder gevoel van eigen gerechtigheid en zelfgenoegzaamheid af en doet beseffen dat hij of zij van Gods genade afhankelijk is. Paulus heeft ook uitgelegd dat wet en profeten getuigen van de mogelijkheid om door het geloof gerechtvaardigd te worden. Veel Joden hadden de wet opgevat als een manier om door middel van het houden van de wet zichzelf te rechtvaardigen en zo God aan zich te verplichten. Paulus heeft duidelijk gemaakt dat zo'n opvatting een illusie is. Hij gebruikt het voorbeeld van een hardloopwedstrijd. Tijdens de hardloopwedstrijd naar de rechtvaardigheid zijn de Joden gestruikeld over de steen des aanstoots. De uitdrukking steen des aanstoots komt uit Jesaja 8, vers 14. De steen des aanstoots is een beeld van Christus, net als de hoeksteen en de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Romeinen 10, vers 1 en 2. Vrienden, het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot God is dat het Joodse volk gered mag worden. Ik weet dat zij met veel toewijding God dienen, maar zij missen het juiste inzicht. In Romeinen 10 gaat Paulus verder met zijn spreken over de eigen verantwoordelijkheid en de schuld van de Joden, maar hij kan dat pas doen na een stellige verzekering dat hij nog altijd met bewogenheid voor het Joodse volk bidt. Luisteraar, het zou de houding moeten zijn van de kerk van alle plaatsen en alle tijden. David roept in Psalm 122 al op, bid voor de vrede van Jeruzalem. En David zegt, terwille van het huis van onze Heere God zal ik het goede zoeken voor de stad Jeruzalem. Laten wij zijn voorbeeld navolgen. Met de aanspraak vrienden richt Paulus zich direct tot de gemeente van Rome. Ontroerd als hij is, wil hij hen bij zijn verlangen en gebed betrekken. Zijn gebed tot God is dat het Joodse volk gered mag worden. Voor Paulus is de zaak van het Joodse volk niet afgesloten. Het is nog altijd mogelijk om te bidden dat meer dan alleen een rest of overblijfsel behouden wordt. Luisteraar, wat Paulus hier voor Israël onder woorden brengt, mag ook voor ons een aansporing zijn om meer te bidden voor gezinsleden, familie, vrienden en kennissen die de Heer Jezus nog niet kennen. Is ons gebed voor hen dat zij gered mogen worden? Paulus zegt in Romeinen 10 vers 3 over zijn volksgenoten: zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en voegen ze zich niet naar de manier waarop God dat zou willen. Niet alleen voor Joodse mensen geldt wat Paulus schrijft aan de christenen te Rome. Zij proberen door goed te leven Gods gunst te winnen. Hoeveel mensen in uw, jou en mijn omgeving zijn van mening dat een mens wel in de hemel komt als hij of zij goed leeft? Hele volkstammen. Maar Gods gunst is door zondige mensen niet te winnen. Want de manier waarop mensen dat doen, is niet de manier waarop de Heere dat wil. Paulus zegt, zij begrijpen niet dat Christus moest sterven om het tussen God en hen goed te maken. De Joden hadden wel een ijver voor God, maar geen kennis van God en zijn plan. Het woord kennis duidt niet op theoretische kennis, maar op gefundeerde, doorleefde kennis. Achter het gebruik van dit woord kunnen we denken aan de woorden van de Heere in Hosea 6, vers 6. Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, ik wil dat u mij kent. want in liefde heeft de Heere behagen en niet in offers, in kennis van God en niet in brandoffers. Het is een kennis die alles te maken heeft met de relatie en de liefde tot God. Daarom is gebrek aan zulke kennis ook niet te verontschuldigen. Als Israël vanuit de juiste instelling geprobeerd had de wet te houden, zouden zij tot de conclusie zijn gekomen dat zij zondig waren en de genade van God nodig hadden. Immers, de wet doet zonde kennen. Maar Israël had de juiste instelling niet. Ze waren zelf ingenomen en hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Paulus laat hier zien dat het resultaat van de eigen gerechtigheid en zelfingenomenheid, ook al komt het voort uit ijver voor God, ongehoorzaamheid is aan Gods genade. De rechtvaardigheid die God uit genade geeft, is gekomen in Jezus Christus en in de prediking van het evangelie. Een prediking die vraagt om geloof en gehoorzaamheid. Romeinen 10 vers 4. Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. Dit vers wordt gezien als een van de belangrijkste versen van de brief aan de Romeinen. Maar we moeten het vers wel begrijpen in de context van de hoofdstukken 9 tot en met 11. Paulus zegt, de komst van de aan Israël beloofde Messias betekent het einde van de wet. De wet werd gegeven om mensen tot Christus te leiden en werd niet gegeven om mensen te redden. Galaten 3 vers 24. De wet is onze opvoeder en was er totdat Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken. U wijst daarmee zijn genade van de hand. Het doel van de wet is Christus. Romeinen 10 vers 5. Volgens Mozes is het zo, als u de wet gehoorzaamt, zult u leven. Deze aanhaling uit de wet van Mozes vinden we in Leviticus 18 vers 5. Als u ze gehoorzaamt, zult u leven. Hoewel Paulus deze werking van de wet erkent, heeft hij al eerder uitgelegd dat het geen mens lukt om de wet metterdaad te volbrengen. Dat is nu juist wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Romeinen 10 vers 6 en 7. Maar met de rechtvaardigheid die uit het vertrouwen op Christus voortkomt, is het heel anders. Zoals geschreven staat, zeg niet wie stijgt op naar de hemel, dat wil zeggen om Christus te laten afdalen, en ook wie daalt af naar de onderwereld, dat wil zeggen om Christus uit de dood tot leven te brengen. Omdat Christus, de Messias, niet alleen het einde, maar ook de vervulling van de wet is, wordt de vergelijking tussen de wet en Christus begrijpelijk. Voor de gewone mens is het verkrijgen van rechtvaardigheid voor God, door het houden van de wet, een onmogelijke opgave. Toch is het mogelijk de rechtvaardigheid voor God te ontvangen, namelijk in Jezus Christus, de enige rechtvaardige mens. De apostel citeert in vers 7 Deuteronomium 30. In Deuteronomium 30 wordt een oproep gedaan tot dankbare gehoorzaamheid en liefde tot God, aangezien de Heere zich met zijn wet direct tot het hart van de mens richt. In deze genadige nabijheid van de wet ziet de apostel een beeld van de genadige nabijheid van Christus. Hij is de vervulling van de wet. Iedere poging van de mens om niet in te gaan op deze genade is een poging om rechtvaardigheid zelf te verdienen. Dat maakt Christus' komst overbodig. Het is een afwijzing van Gods genade als iemand door een eigen prestatie, afdalen naar de onderwereld of opstijgen naar de hemel, probeert rechtvaardigheid door de wet te verdienen. Romeinen 10 vers 8. Maar Mozes zegt ook, wat u zoekt is vlakbij, in uw hart en op uw lippen. Dat wil zeggen, de boodschap dat u op Christus moet vertrouwen, vertellen wij hier en overal. De Heere heeft Christus al uit de doden opgewekt voor de rechtvaardiging van de mens. Het is beschikbaar, nu, op de plaats waar u bent. U hoeft er geen lange reis voor te maken. Romeinen 10, vers 9 en 10. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Het gaat niet om een godsdienstige prestatie van een mens. Die kan bestaan uit het nauwkeurig naleven van de wet. Nee, als het gepredikte woord wordt aanvaard, bewerkt het in het hart geloof, en dan zal de mond een geloofsbelijdenis uitspreken. De prediking van het evangelie zal eerst in het hart geloof bewerken en vervolgens zal een gelovige met de mond dit geloof belijden. Beide, geloof en getuigenis, horen bij elkaar. Matteüs 10, vers 32. Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij mij hoort, zal ik dat ook doen bij mijn hemelse Vader. Het geloof in het hart is geen privézaak, maar een openbare stellingname en keuze. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 10, vers 7 tot en met 11, vers 10.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.